Hallo, ik ben Chloé en welkom bij Geldwijs. Je leven verandert en je financiële doelen veranderen mee. Denk aan je eerste job, de aankoop van een woning, de geboorte van een kind of de voorbereiding op je pensioen. In deze aflevering van Geldwijs ontdek je hoe je beleggingen kunnen en moeten meegroeien met de verschillende levensfases. We leggen uit wat het lifecycle-aanpak precies inhoudt, waarom je risicoprofiel evolueert en hoe je daar slim op inspeelt. Want goed beleggen, dat doe je met oog op vandaag en morgen. Daarover praten we met Bart Aveloos, chief economist van Crelan, en Nele Verhofstadt, bankagent van Crelan. Om te beginnen, Bart, kan jij ons vertellen wat we onder die lifecycle-aanpak of levenscyclus precies mogen begrijpen?
Wel, het betekent dat je financiële gedrag en je beleggings- en je spaargedrag verandert doorheen je levensloop. Je kan niet doen op je 80ste wat je deed op je 18e of ertussenin. En in het algemeen onderscheiden we een aantal grote fases in het leven, waar dat je beleggingsdoelstellingen, je spaargedrag, je risicoappetijt, ja, een beetje aan aangepast zijn.
Mm-hmm. Oké. Laat het ons eens dan concreet maken. Wat gebeurt er dan tijdens in die verschillende fases? Of wat zijn verschillende fases binnen die levenscyclus?
We beginnen... we maken even abstractie van de jeugd, maar we beginnen in de opbouwfase, hè, wanneer dat we ons beginnen werken en ons eerste arbeidsinkomen verwerven. En dat is meestal ook de fase waarin we een huis verwerven, waarin dat er kinderen komen, gezinsuitbreiding komt. Ons inkomen groeit dan, ons beroepsinkomen groeit dan gewoonlijk wel en soms snel als we carrière maken. Maar de financiële lasten die we moeten dragen tijdens die periode, als we een huis kopen of bouwen, als er kinderen zijn, die zijn natuurlijk ook niet min. Mm-hmm. Dus er is misschien niet zo heel veel spaarcapaciteit, maar er is wel veel potentieel. Mm-hmm. En het is ook de fase waarin dat we, ja, door het feit dat we nog jong zijn, relatief jong zijn, hebben we ook nog veel potentieel om ons inkomen te laten groeien, ons arbeidsinkomen te laten groeien. Dus wij hebben nog een heel leven voor ons, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En dat compenseert voor een stuk het feit dat we misschien niet zo rijk zijn in financiële activa. We zijn wel rijk in inkomenspotentieel. Mm-hmm. En onze spaarcapaciteit die is waarschijnlijk niet zo heel groot, omdat we naast de groeiende beroepsinkomsten ook veel lasten moeten torsen tijdens deze periode. Maar in principe hebben we wel, met de spaarcapaciteit die er is, is er doorgaans wel ruimte om al te beginnen een beleggingsportefeuille beetje bij beetje op te bouwen. Mm-hmm. En naarmate ons risico appetijt het toelaat, is dat ook bij uitstek de periode waarin dat we nog een lange beleggingshorizon voor ons mm-hmm. hebben en dus ons geld lange tijd aan het werk kunnen zetten. Dat is typisch de periode waarin ook dynamische beleggingen het best geschikt zijn om die lange looptijd, lange mm-hmm. beleggingshorizon te benutten.
Oké, dus dat is de opbouwfase. Die begint dan ergens vanaf dat we professioneel actief worden tot een...
Tot pakweg 45 jaar ongeveer. Dat is zo'n beetje de klassiek, de fase waarin dat we groeien in onze carrière, in onze beroepsloopbaan. En waarin dat we ook goede gewoontes moeten kweken. Hè.
Mm-hmm. Mm-hmm. En wat is de volgende fase?
Dat is de consolidatiefase. Dus dat... dan hebben we nog altijd een beroepsinkomen en dat inkomen zit die dan naar zijn piek. Als alles goed gegaan is, want we moeten altijd met twee woorden spreken. Dat is niet voor iedereen een realiteit. Maar doorgaans groeit het beroepsinkomen in die tweede fase en verminderen ook de lasten. Hè. De kinderen groeien stilaan op en gaan beetje bij beetje het huis uit. De lening wordt stilaan afbetaald. Het is misschien ook de fase waarin er ons een erfenis te beurt kan vallen als de ouders er niet meer zijn. Dus dat is een beetje de fase waarin dat we wat gesetteld geraken, ook financieel gezien. en waarin we ons moeten voorbereiden op de uitdagingen die er nog aankomen. Hè? Want de piek van ons beroepsinkomen en als we dan naar de derde fase gaan, de pensionering, dan is er geen beroepsinkomen meer. Dan gaan we een behoorlijke terugval kennen. Mm-hmm. Dus we moeten die piek van beroepsinkomen en doorgaans ook van spaarcapaciteit die daarmee samenhangt, benutten om ons voor te bereiden op wat er gaat, mm-hmm. wat er gaat komen.
En wat er gaat komen is dan die laatste fase.
En dat is dan die pensioneringsfase. Dus in de consolidatiefase gaan we daar al op anticiperen door ons kapitaal nog altijd te laten groeien. Maar er ook al oog voor te hebben dat er hier en daar wat bescherming, wat stabilisatie moet ingebouwd worden. Mm-hmm. We willen niet, bij wijze van spreken, op de vooravond van ons pensioen geconfronteerd worden met een gigantische financiële crash die een krater slaat in onze beleggingsportefeuille. Mm-hmm. Dus daar moet stilaan al op geanticipeerd worden. Maar dan inderdaad, die pensionering, die verandert heel veel, vooral in wat betreft het inkomen. Het beroepsinkomen mm-hmm. valt helemaal weg en je valt terug op een overheidspensioen met eventuele aanvullende pensioenrechten mm-hmm. Of kapitalen die dat je opgebouwd hebt tijdens je actieve loopbaan.
En wat ga je daar dan nog concreet in doen in die laatste pensioensfase? Is het dan vooral oogsten van wat je hebt gezaaid of ga je daar ook nog actief dingen beleggen?
Ten eerste, je gaat beschermen wat dat je hebt. Mm-hmm. Dat is belangrijk. Maar waarschijnlijk zullen je doelstellingen voor een beleggingsportefeuille wat gaan veranderen. Daar waar in de eerste twee fases kapitaalgroei op lange termijn voor heel veel mensen belangrijk is, want ze hebben die lange termijn nog voor zich, zal dat waarschijnlijk voor heel wat gepensioneerden wat minder dringende, een wat minder dringende objectief worden en willen ze wat meer aanvullend inkomen, al dan niet van moetens, mm-hmm. uit hun beleggingsportefeuille halen ter mm-hmm. aanvulling bij de pensioenvoorzieningen die er zijn. Een extraatje of de levensstandaard van vroeger toch voor een stuk nog proberen op peil te houden mm-hmm. door wat je aan inkomen uit de beleggingsportefeuille kan genereren.
Mm-hmm. Neel, hebben we het hier over vrij abstracte fases, een lange levensperiode. Jij staat elke dag met je voet in de modder. Hoe wat zie jij bij klanten? Wat zijn belangrijke momenten in het leven waarop ze anders, op een andere manier naar hun beleggingen gaan kijken?
Vaak een eerste leuke moment is bijvoorbeeld de geboorte van het eerste kind. Mm-hmm. Dan hebben heel veel mensen de reflex van ik wil maandelijks wel iets sparen voor mijn kind. Klassiek werd er dan een spaarboekje geopend, maar mensen beseffen al jaren van daarmee gaan we er niet geraken. Dus dat is al een vorm van beleggen. Heel vaak zien wij mensen die beleggingen van hun kinderen dan volgen en die hebben dan zoiets van, ja, maar dat wil ik voor mezelf ook wel. Mm. Dus dat is dan ergens een kwartje dat valt. Nu, die eerste fase van kinderen krijgen, een huis verwerven, dat valt meestal samen. Na de aankoop van een huis, we zeggen ook tegen cliënten, de eerste 6 tot 8 jaar zijn lastig. Mm-hmm. Dat huis eet uw geld op, daarna de pampers, de onthaalmoeder. En je krijgt rust, eenmaal als die kinderen naar school gaan. Mm-hmm. En dan kan er eindelijk weer ruimte vrijkomen. We hebben heel veel cliënten die zeggen, als de crash gedaan is, dan ga ik €500 per maand beleggen. Mm-hmm. Want ik ben gewend om het nu te missen. En nu is het moment om ermee te starten, want ik heb het toch niet de gewoonte voor het aan iets anders te geven. Mm-hmm. Dat is echt een moment dat we zien dat mensen dan echt starten met beleggen. Want mensen zijn vandaag de dag zich ook wel bewust dat ze iets gaan moeten doen om de kinderen te helpen als die ooit hun huis gaan willen verwerven. Mm-hmm. Waarom zijn de huizenprijzen zo hard gestegen? Een van die triggers is dat we allemaal hulp hebben gekregen van thuis of van grootouders. Er zijn nog andere factoren, maar dat is toch wel een heel belangrijke in die huizenprijzen. En mensen beseffen, als wij iets willen doen voor onze kinderen, diezelfde hulp, ja, dan gaan we nu wel moeten beginnen met geld opzij mm-hmm. te zetten. Mm-hmm. Dat is ook een van de redenen waarom een portefeuille soms herschikt wordt. Als op het moment dat ze de kinderen willen helpen, ja, dan heb je een herschikking nodig, dan moet er geld vrijgemaakt worden. Mm-hmm. Vandaar die regelmatige reviewgesprekken die we hebben van de portefeuilles. Wij weten hoe oud dat die kinderen zijn. Dan vraag ik een keer, ja, hoe lang gaan ze nog studeren? dieren. Hè? Gaan ze nog thuis blijven wonen? Hebben ze al een lief? Hebben ze plannen om het nest te verlaten? En moeten we er al iets op voorzien? Dat is belangrijk. Mm-hmm. Ja, zo stapt eigenlijk mee in het leven van uw cliënt. Mm-hmm. Er zijn heel veel triggermomenten, die zijn bij iedereen heel persoonlijk. Een echtscheiding kan ook een triggermoment zijn waarop mm-hmm. alles moet herschikt worden. Mm-hmm. Eén partner houdt het huis, de beleggingen moeten liquide gemaakt worden. Dat zijn allemaal... Dat is maatwerk.
Ja, absoluut. Belangrijke momenten om even bij stil te staan. Nu, om nog even terug te komen op die consolidatieperiode, tussen 45 ongeveer tot de vooravond van pensioen. Wat kan je daar nu concreet doen om je voor te bereiden op dat pensioen?
Eigenlijk is het de eerste stap om na te denken was, hoeveel geld wil ik kunnen uitgeven de dag dat ik op pensioen ben? Mm-hmm. En dan gaan we een keer gaan kijken, mypension.be, hoeveel pensioen mag je verwachten? Mm-hmm. Oké, we zitten hier met een gat in onze begroting van pakweg €2.500. Hoe gaan we dat gat dichtrijden? Mm-hmm. Oké, als we dat gat willen dichtrijden, hoeveel kapitaal moeten we hebben? Rekening houdend dat we onze kinderen misschien ook nog iets willen geven. Hebben we nog erfenissen te verwachten? Dat is eigenlijk met een duur woord een planning die wordt opgemaakt. Mm-hmm. En die bij voorkeur klopt. Mm-hmm. Want wat veel mensen onderschatten is, als je werkt heb je geen tijd om je geld uit te geven. Mm-hmm. Mm-hmm. Het is maar tijdens de vakanties dat je bankrekening naar beneden gaat. En pensioen is eigenlijk vakantie, hè? Ja. Dus daar moeten we wel voor voorbereid zijn. Mm-hmm. Dan tegen 65 aan zijn mensen ook vaak heel erg bezig met successieplanning voor later. Ze hebben het zelf al eens meegemaakt, een ouder die overleden is, een erfenis die opgevallen is. Ze hebben bijvoorbeeld veel moeten betalen aan erfrechten, wat soms ook wel een cash-out geweest is van een eigen beleggingsportefeuille. Mm-hmm. Dat gaan mijn kinderen niet meemaken. Hoe kunnen we dat gaan oplossen? Dus mm-hmm. die successieplanning komt dikwijls ook al een eerste keer daar naar boven. Dat is heel boeiend. Hè? We passen ons aan het leven van de cliënt.
Ja. Ja. Eigenlijk is het superbelangrijk dat je dan op regelmatige tijdstippen samen gaat kijken van wat is er nu relevant en hoe kan ik mij voorbereiden op later? Wat zijn de risico's dat je dat, als je dat niet doet?
Dan krijg je fouten, hè. Mm-hmm. Stel je voor, je wilt je kind helpen bij de aankoop van een huis en alles zit vast. Mm-hmm. Je hebt gekozen voor superdefensief alleen termijnrekeningen op 8 jaar bijvoorbeeld. Dan kun je dat kind gewoon niet helpen. Mm-hmm. Dan zit het vast. Soms zijn superdefensieve beleggingen juist op dat vlak heel gevaarlijk. Mm-hmm. Vandaar dat je op tijd moet communiceren en uw eigen levensfases delen met je adviseur. Vandaar dat die persoonlijke band ook zo belangrijk is.
Ja. En dan zijn verschillende beleggingshorizonnen, moeilijk woord, maar...
Ja, die worden gecombineerd. Hè. Dat is echt, we bepalen die doelen. Hè. We willen ieder kind pakweg €75.000 meegeven. Hoe gaan we daar geraken? Wat hebben we zelf nog nodig? Mm-hmm. Ook in planning. Dat mensen zeggen van, ja, kijk, ik wil mijn beleggingsportefeuille eigenlijk nog niet gaan wegschenken naar mijn kinderen, maar het is wel bedoeld om het later aan hen te geven. Mm-hmm. Dan mogen wij eigenlijk met een horizon rekening houden die langer is dan dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld zelf nog gaat leven. Mm-hmm. Klinkt misschien hard, mm-hmm. maar heel veel mensen willen vermogen opbouwen, ervoor zorgen dat het niet verwatert, maar het ook niet laten teloorgaan aan inflatie.
Mm-hmm. Ja, en dat geeft... Dat geeft psychologische rust wanneer dat je weet dat een portefeuille zo gestructureerd is dat het doel en de portefeuille in overeenstemming zijn. En het zou heel gek zijn wanneer dat je één doel hebt dat alles covert wat met je leven te maken heeft. Zo werkt dat niet. Hè. Je hebt doelen die zich op verschillende tijdstippen in de toekomst situeren en je hebt daar een verschillende... risicotolerantie voor. Je hebt kapitaal geërfd, dat wil je misschien defensief belegd hebben, mm-hmm. terwijl dat je eigen opgebouwde spaargeld nog wat meer dynamisch wil laten aangroeien. Mm-hmm. Ja, als je alles in één grote pot keepert en daar maar één beleggingsdoelstelling aan koppelt, dat is veel te weinig flexibel. Zo werkt dat niet. Dus mm-hmm. het is veel zinvoller om zoveel doelstellingen te definiëren, het moet ook niet te gek worden, maar mm-hmm. zoveel doelstellingen te definiëren als dat je nodig hebt om je portefeuille zinvol en goed te kunnen structureren, zodanig mm-hmm. dat alles in overeenstemming is, dat de horizon klopt, dat de risicodoelstelling klopt. En dan haal je daar ook psychologische rust uit, dan moet je niet alles met dezelfde bril bekijken mm-hmm. in je portefeuille.
Mm-hmm. Misschien Nele nog even bij jou en een vraag over de praktijk. Welke fouten zie je die er vaak gemaakt worden en die dus onze luisteraars zouden kunnen vermijden?
We zien soms ook dat mensen te snel te veel geld gaan wegschenken naar kinderen.
Mm.
Ze vergeten het te lang levenrisico om in rekening te houden dat als je ooit zelf zorg nodig hebt, dat dat geld kost. Dat we ooit toch nog wel eens zorg moeten dragen, ook voor onszelf. Dat is toch iets waar we mensen toch soms ook voor moeten behoeden. Dat mensen soms de fiscus ook als de baarlijke duivel zien, maar die is niet bij iedereen even groot, die factuur. Dus dat soms ook een keer alles in perspectief plaatsen. Maar langs de andere kant heb je ook mensen die zeggen, het zal allemaal niet zo erg zijn, die op hun berg blijven zitten. Waarbij dat we dan de kinderen opzadelen met een gigantische factuur. Dat is ook een risico. Mensen die een hele leven hard gewerkt hebben, goed belegd, goed gespaard, en dan ineens een drainage aan fiscale taxatie zien, dat is ook pijnlijk.
Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja. Bart, we hebben veel belangrijke tips en nuttige tips al gehoord tijdens deze aflevering. Kan je ze misschien kort samenvatten voor de luisteraar?
Ja, zorg dat je portefeuille goed gestructureerd is. Hè. Definieer doelen, de doelen die je nodig hebt, en geef die ook de tijd om te bereiken. Schakel de hulp in van een adviseur. Je hebt al gehoord, mensen zoals Nele hebben pakken ervaring en die kunnen heel makkelijk je attent maken op fouten die je dreigt te maken of dingen die je dreigt over het hoofd te zien. Blijf gedisciplineerd, zodanig dat je de mijlpalen die dat er onvermijdelijk in het leven aankomen, zodanig dat je die rustig kan bereiken zonder dat je hals over kop moet gaan ingrijpen in de portefeuille. En zorg dat je strategie hebt of meerdere strategieën voor je portefeuille. Hou daar ook aan vast. Laat je het hoofd niet op hol brengen door wat er toevallig op je afkomt.
Mm-hmm. Oké. Dankjewel, Bart en Nele. We hebben vandaag ontdekt dat je beleggingsstrategie mag veranderen doorheen de jaren, net zoals jij zelf ook verandert. Een lifecycle-aanpak zorgt ervoor dat je beleggingen afgestemd blijven op jouw leven. In de volgende aflevering van Geldwijs gaan we het hebben over hoe je je beleggingsportefeuille moet opvolgen. Bedankt om opnieuw af te stemmen op onze podcast. En onthoud, hoe je leeft bepaalt hoe je belegt. Blijf geldwijs. Alle info over deze en andere podcast vind je op onze website www.crelan.be.